Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond. Voor al mijn geliefde broeders en zusters. Van over de hele wereld. In meer dan 60 landen. En ook een speciale groet vol genegenheid. Voor degenen die voor de eerste keer bij ons zijn. Of met ons meekijken vandaag. Een groet voor alle mensen die nog nieuw zijn in de kerk. Ik hou van jullie met heel mijn hart. En ik verlang ernaar dat mijn God die de hemelen en de aarde heeft geschapen, die God van Abraham, van Isaac, van Jacob, die God die bij Mozes was, die krachtige God, die God verkondigen wij. En mogen die God dus ook bij jullie allemaal zijn, mogen hij jullie zegenen, genezen, bevrijden en vele zegeningen geven. U kunt allemaal plaatsnemen, waar u ook maar bent. En concentreert u zich op het onderricht. Richt uw hart op het onderricht. Overdenk het woord van de Heer. Elk woord dat geschreven staat. En let goed op de uitleg. Want zo leren wij God kennen. En wij voelen ons trots, wij als kerk, kerk van God, ministerieel van Jezus Christus internationaal, wij voelen ons trots, want wij hebben die levende God, die krachtige God, die zich openbaart in ons midden. En hij heeft zich geopenbaard aan ons leven. Hij heeft zich laten zien aan ons en daarom geloven wij in hem. En daarom geloven wij erin dat hij bestaat. Dat hij leeft en dat hij zich openbaart aan de mens. Twijfel hier niet aan. Lees de Bijbel en u zult zien hoe u zult leren om God te leren kennen en zijn wegen te leren kennen. Dit is alles wat wij hebben, wat wij meemaken. Wat wij doen elke dag weer. Sinds de Heer ons dit voorrecht heeft gegeven om hem te kennen. Dat we hier mogen samen zijn als zijn kerk, hier in deze plek, waar hij zich openbaart door middel van zijn Heilige Geest. Dus de glorie en de eer zij aan onze God. En nu jullie allemaal zitten, laten we de Bijbel openen. Want zoals ik jullie de vorige keer al zei, omdat mijn zangpartners hier niet bij me zijn, gaan wij geen loflied zingen zonder de muziek, want soms vergis ik mij in de noten en zij helpen mij dan. Goed, laten we dus meteen gaan lezen. Kolossenzen hoofdstuk 2. Kolossenzen hoofdstuk 2, vers 1. Tot en met 23, het eind van het hoofdstuk. En we gaan ook twee andere passages in de Bijbel lezen. Om dit onderricht van de apostel Paulus te bevestigen. Want ik zie dat de apostel Paulus, we zijn begonnen in Romeinen en we hebben vele brieven gelezen. En hij benadrukt altijd het werk van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God en God zelf. En hij benadrukt het verschil tussen de heidenen of de vreemde volken. En het Joodse volk of het volk van Israël. Het volk van Israël dat onder de wet van Mozes leefde. In al zijn brieven die wij hebben gelezen, zien wij dat apostel Paulus altijd hetzelfde zegt, maar dan met andere woorden. En wij genieten hiervan. Of dit nou een herhaling is of niet, wij genieten hiervan. Want wij raken nooit moe van het over God spreken. Hetzelfde zeggen over onze God. En in Openbaring lezen wij dat de apostel Johannes 24 ouderlingen zag. Die op tronen zaten en dat zij dag en nacht God loofden. En dat ze zeiden, heilig, 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 almachtige God, barmhartige God. En ze zeiden dag en nacht hetzelfde, al die lofprijzingen. En als zij dat daar doen, in de hemel, bij de troon van de Vader, dan gaan we dat hier ook doen. Wij gaan nooit moe worden van de Bijbel lezen, van de lofliederen en de koren zingen. En we zullen ook altijd liederen blijven schrijven voor God, componeren, degene die dit kunnen. En we gaan altijd tot God blijven zingen. En wij blijven altijd tegen hem zeggen dat we in hem geloven en dat hij leeft en krachtig is. Gezegend zij hij. Colossenzen 2, vers 1. Hij was ook altijd Christus aan het benadrukken en de goddelijkheid die in hem was. Vers 1, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Dit was een plek in die tijd die ook geëvangeliseerd was. En hier staat, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Ja, zo is het vandaag ook, dat niet iedereen ons in levende lijven kan zien. Maar wij, als wij één van hart zijn, dan zullen wij elkaar niet missen en dan hoeven wij elkaar niet persoonlijk te zien. Dan zijn we allemaal één in de Heere, als wij die eensgezindheid hebben. Die gezindheid die ook in Christus was, dan zullen we ons één voelen en dan zullen we elkaar op een menselijke manier, op een fysieke manier nooit missen. Maar in die tijd was het dus hetzelfde, dat niet iedereen de apostel Paulus in levende lijf had kunnen leren kennen. Vers 2. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God. Hij sprak hier tot die mensen in Laodicea. Maak jullie geen zorgen dat jullie mij niet in levende lijven kunnen zien, want de Heilige Geest is bij jullie, de geestelijke gaven, en God is bij jullie. Dus daardoor worden jullie getroost en jullie harten worden bemoedigd. En wat was het doel van zijn prediking, van zijn verkondiging? Dat zij in Laodicea ook het geheimenis leerden kennen van God, staat hier. Het geheimenis van God en van de Vader en van Christus. Dat geheimenis van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. De goede tijding, het goede nieuws van verlossing, dat was dat geheimenis. Vers 3. In wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. In wie is dit? In God de Vader en in Jezus Christus. Vers 3 dus. In wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Gezegend zij de naam van onze Heer. Wat mooi is het. Wat prachtig als wij deze dingen aanschouwen en overdenken. Die wijsheid en die kennis op een volmaakte manier bestaan alleen in God en Jezus Christus. Eén God, maar zijn kracht is zo groot en zijn wijsheid en zijn kennis zijn zo groot dat hij ook mens is geworden, vlees was geworden. En dat vlees werd voor een tijd Jezus uit Nazareth genoemd. Dat was die kracht van God en de wijsheid van God. En daar kunnen wij niet aan twijfelen, want er zijn mensen die zeggen, ja, er zijn drie goden. Nee, het zijn niet drie goden, het is maar één God, want voor hem is er niets onmogelijk. Vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. In die tijd waren er zoveel filosofen, leerlingen, en grootse personages die ook in die Griekse en die Romeinse scholen les gaven. En die zoveel wisten. Filosofieën. Maar de apostel zei dus, niemand moet u misleiden met mooi klinkende redeneringen. Want de apostel Paulus kwam met andere woorden. Woorden over God, dat God krachtig is en leeft. En zo had hij hen overtuigd. Vele filosofen had hij de mond gesnoerd vanwege zijn verkondiging. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde. De kinderen van God zullen de wijzen van de wereld overtreffen. Ze zullen meer wijsheid, meer kennis bezitten. Want al ben ik lichamelijk afwezig, vers 5, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Dus de apostel Paulus zei, ja, ik ben wel afwezig. Ik kan jullie niet bezoeken, ik kan niet bij jullie zijn. Jullie de hand geven, maar in geest. In de geest ben ik bij jullie. Want die geloofsleer, dat wat ik van God heb, dat heb ik jullie ook gegeven en jullie genieten daar ook van. Dat deel van de Heilige Geest, waar ik van geniet, daar genieten jullie ook van. Dat is wat de apostel Paulus tegen hen zei. En vandaag de dag, wat kunnen wij ook zeggen? Ja, vandaag de dag hebben we het internet, communicatiemiddelen. En wij kunnen met elkaar spreken, we kunnen elkaar zien. Voor jullie lijk ik bijvoorbeeld heel dichtbij. Hoeveel kilometers zitten er wel niet tussen ons? Maar het lijkt net alsof ik heel dichtbij jullie ben. We danken onze Heer hiervoor. De apostel Paulus kende deze technologie niet. Maar wij mogen hier vandaag de dag van genieten. Broeders, geen applaus alsjeblieft. Mijn excuses, maar wij zijn dit aan het uitzenden. Dit wordt opgenomen, dus dat applaus, dat is wellicht storend voor de mensen die aan de video kijken. Dus dank jullie wel voor het applaus. Maar omdat dit allemaal opgenomen wordt, laten we dit niet doen. Goed, laten we het dan in ieder geval zacht doen. Zacht applaus, alstublieft. Goed, vers 5. Vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. De apostel Paulus was hier erg gelukkig, want ze hadden de Heer Jezus Christus aangenomen in deze streek, in deze stad, Laodicea. Zij waren heidenen geweest. Zij behoorden niet tot het volk van Israël. En dit was dus een grote vreugde voor de apostel Paulus, dat zij ook in de Heer Jezus Christus hadden geloofd. Dat hen ook het woord over God had bereikt. Want zij waren afgodendienaars geweest. Ze hadden heel veel afgoden gehad. En hij zei dus hier, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Dus hij benadrukte hier, laat de hand van de Heer niet los. Blijf juist doorgaan in hem. Want de apostel had dat zaad in hen gezaaid. En ze waren vruchten aan het voortbrengen. Er was geestelijk gewin onder hen, omdat ze in de Heer hadden geloofd. Maar ze moesten dus wel doorgaan. Niet terugvallen, niet afvallig worden, niet ontmoedigd raken. Vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie. Zien jullie, in die tijd waren er veel filosofische scholen en stromingen. En tot op de dag van vandaag wordt dit op de middelbare school onderwezen. Vele filosofieën. Maar hier staat, dit was inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen. Ja, de Romeinen hadden dit verzonnen, de Grieken, vele mensen, het waren dingen van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus ze hadden die dingen zelf bedacht en daardoor waren veel mensen verward geraakt. En ze bleven maar studeren en studeren en wie de meeste diplomas had en het meest gestudeerd had, die was het allerbelangrijkst. En de Heer Jezus Christus kwam dit allemaal tegen toen hij op de aarde was. En Vele namen zijn onderricht niet aan, omdat ze dachten dat ze veel meer wisten vanwege die filosofieën. En de apostel Paulus zag dit ook. En zo is er dus altijd een strijd geweest wat betreft de verkondiging van het evangelie. Of dit nou tegen filosofieën was of de wet van Mozes. Dat er aanhangers waren van de wet van Mozes die de fysieke dingen niet wilden nalaten. En vandaag de dag is er ook veel strijd. En we zien dat ook mensen in heel andere dingen geloven. Maar wij zijn gelukkig, wij zijn vrolijk en blij, want we hebben nog steeds diezelfde krachtige God in ons midden. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En ook al zijn er vandaag de dag ook vele stromingen en vele gedachtegoeden, en daar moeten wij tegen strijden. Maar God is bij ons, hoe mooi is het? Hij helpt ons. Hij doet dit door middel van het werk van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die over ons heerst, die ons leidt, die ons onderwijst, die ons openbaart. Hij is bij ons en staat ons bij. Hoe mooi is dat, hoe prachtig om die ware God in ons midden te hebben. En voordat we hier verder gaan lezen, want hier begint de apostel, de Heer Jezus Christus, de hoogte verheffen. Maar laten we eerst naar Jesaja hoofdstuk 40 gaan. Jesaja hoofdstuk 40. Zonder deze lezing in Colossense kwijt te raken. Want straks gaan we verder lezen. Maar we gaan het hier hebben over het werk van de Heer Jezus Christus. Want dat is wat de apostel Paulus hier verdedigt. Het verlossende werk van Christus. En hier in Jesaja zijn we nu eeuwen teruggegaan in de tijd. Toen God sprak bij monden van Jesaja, was dit voor de toekomst. Voor de laatste dagen. En hij deed prachtige beloften over Christus Jezus, de Verlosser. Jesaja 40, vers 1 tot en met 5. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. En in die tijd was het volk van God, het volk van Israël, het Joodse volk. En de Heer keek ook naar het overblijfsel. Er was een overblijfsel sinds die tijd. God had dat overblijfsel afgezonderd. En zij hadden zich niet zo erg verontreinigd. God had hen afgezonderd, want uit dat overblijfsel zou de Verlosser, de Messias, komen. Maar de Heer zag de zonde van het volk van Israël en hij stuurde de profeet Jesaja naar hen toe. Niet alleen maar met boodschappen van straf, berichten van vermaning, maar ook prachtige beloften voor de toekomst dat niet iedereen vernietigd zou worden. Dat er een overblijfsel zou zijn dat door zou gaan totdat de Heer Jezus Christus zou komen. En hij had het hier dus over dat overblijfsel. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Hier gaat het over het fysieke Jeruzalem, maar ook over het geestelijk Jeruzalem. God sprak hier op twee manieren, op een fysieke en op een geestelijke manier. Want hij zag het geestelijke, maar hij had ook de dingen op een fysieke manier gemaakt. Zodat de boodschap beter begrepen kon worden. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dit is wat God zei bij monden van Jesaja. Dat hij de Heer Jezus Christus zou zenden. De Verlosser, de Voorloper, de Zaligmaker. En dat hij de mens zou vernieuwen en dat hij overwinning en eeuwig leven zou geven. vrede, rust in het hart. Dus hier staat, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Vers 3, een stem van iemand die roept in de woestijn. En hier gaat het over Johannes de Doper. En wij kennen zijn geschiedenis, dat hij in de woestijn het koninkrijk der hemelen begon te verkondigen. En dat hij zei, kom tot inkeer, bekeert u zich, want na mij komt diegene die u gaat dopen met vuur, met de Heilige Geest. Daar gaat het over in vers 3. De Heer was dus aan het profeteren bij monden van Jesaja over de toekomst. Die toekomst die al meer dan 2000 jaar geleden begonnen is en waar wij vandaag de dag nog steeds van genieten. Gezegend zij de Heer. Vers 3 dus, een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Dus Johannes moest de weg bereiden van de Heere, van God. Hij zei niet, bereid de weg van een mens, van een profeet. Nee, bereid de weg van God, van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Hier staat niet voor de profeet die ik ga sturen. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor de profeet die ik naar jullie zal sturen. Nee, hier staat voor onze God. Want er zijn mensen die zeggen, ja, Jezus Christus was een profeet, maar niet meer. Nee, dat is een leugen. Hij was God zelf. Hij was op de aarde als vlees om onder de mensen te werken. En laten we dit dus nog een keer lezen. Een stem van iemand die roept in de woestijn, Johannes de Doper. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Niet voor onze profeet, voor onze God, gezegend zij de Heer. Vers 4, alle dalen zullen verhoogd worden. Die dalen, dat waren degenen die geen hoge posities hadden in de maatschappij. Die niet rijk waren, die geen stem hadden, die als slaven leefden. Zij waren die dalen. Wat is een dal? Wat is een dal? Want misschien zijn er mensen die dit niet begrijpen. Als er meerdere bergen zijn. Dus bijvoorbeeld twee bergen en tussen die bergen is er een stuk dat naar beneden gaat. En wat er dan helemaal beneden is, dat noemen we een dal of een vallei. En dat dal, die moet alle ontberingen doorstaan, slechte weersomstandigheden. Want wanneer het regent op die bergen, dan komt alles terecht in het dal. En als er aardverschuivingen zijn, alles gebeurt, alles komt uiteindelijk in het dal terecht. En dat stuk grond kan dan niet meer gebruikt worden om bijvoorbeeld te zaaien, te oogsten, om dat water te drinken wat daar dan ligt, omdat het vol modder is. Dus een dal is een plek dat veel lijdt. En in die tijd waren er vele mensen, in die tijd van het volk van Israël, moesten vele mensen, de gewone mensen van het volk, veel lijden, omdat zij als slaven van de Romeinen leefden. En zelfs ook de Farizeeën, hun eigen leiders van het Joodse volk, zij vernederden hen ook, de gewone mensen van het volk, en ze namen de erfenis af van weduwen, van wezen. En daarom waren er zoveel die niets hadden om van te leven. Velen werden vernederd, mensen van het gewone volk. En zij waren dus die dalen. Die dalen, ook de apostelen van de Heer Jezus Christus, waren die dalen. Want zij waren simpele vissers. Zij leefden alleen maar van de visvangst. Ze waren armen op de aarde. En zij waren dus ook die dalen. En hier staat, alle dalen zullen verhoogd worden. Ja, want God gaf hen die waarde, troost, vele zegeningen. De apostelen bijvoorbeeld hadden veel genoten met de Heer. En zagen hoe de Heer mensen genas. En dat er velen waren die in zonde leefden, maar dat hij hen hun zonden vergaf. Want er kwamen dan mensen naar hem toe die zeiden, ja, we hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, of deze man, dus hij moet gestenigd worden, hij moet gedood worden. Maar de Heer was juist gekomen om te troosten, om te bemoedigen, om geluk en blijdschap te geven. Verlangen om door te blijven gaan, om te blijven leven. En al die wonderen die de Heer met hen had gedaan, zo waren al die dalen verhoogd geworden. En zo doet de Heer ook met ons vandaag de dag. Velen zijn die dalen, die vele ontberingen moeten doorstaan. Bijvoorbeeld storm en hagel op een symbolische manier. Dit is allemaal symbolisch, metaforisch, illustratief. Mensen die veel lijden zijn die dalen. Maar de Heer is vandaag de dag ook bij ons om die dalen te verhogen, te troosten, te bemoedigen. En zo voelt iedereen zich als een belangrijk persoon die iets waard is. En iedereen mag zich gelukkig voelen en iedereen heeft die rechten om God te leren kennen. We danken onze God hiervoor. Hier staat dus, alle dalen zullen verhoogd worden. Dit begrijpen we nu. En alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wie zullen er verlaagd worden? Wie zijn die bergen en die heuvels? Degenen die boven zijn. Leiders. Degenen die geen ontzag hebben voor God. En die anderen vernederen. En die leven van alles wat ze van anderen afnemen. En de Heer zegt dus, zij zullen verlaagd worden. In die tijd, wie waren dit? De leiders, de belangrijkste mensen van het volk. De priesters, de fariseeën. Degenen die de belastingen inden. De Romeinse regering ook. De Romeinen stalen al die rijkdommen van degenen die arm waren. En die moesten dus allemaal verlaagd worden. Want de Heer begon te verkondigen. En daarom werd hij uiteindelijk ook gedood. Maar goed, dit was ook een plan van God geweest. Maar de Heer begon dus iedereen te onderwijzen over die gerechtigheid. Dat iedereen rechtvaardig moest zijn en eerlijk. Dus waarom stelen jullie van de weduwen, van de wezen? Waarom als rijken geven jullie niet wat aan armen? Zo zei de Heer tegen een rijke jongeman die aan hem vroeg, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? En de Heer zei tegen hem, verkoop alles wat je hebt, want hij was heel rijk, en geef aan de armen. En we lezen in de Bijbel dat hij hierdoor heel verdrietig was geworden, deze rijke jongeman. Dus hij had vele geboden van God in acht genomen, maar hij was niet barmhartig. Hij was niet vrijgevig. Hij hoefde niet alles aan de armen te geven, maar hij moest wel delen. En de Heer wist dat hij hebzuchtig was en daarom zei hij dit tegen hem. Hij was hebzuchtig, egoïstisch, gierig. Ja, hoe kunnen we het nog meer noemen? Hij wilde niets geven, hij wilde niets delen. En hij moest alle geboden van God in acht nemen. Dat is dus wat hier in vers 4 staat. Dat onze God, de Heer Jezus Christus, naar de aarde had gezonden om harten te veranderen. de mentaliteit van mensen te veranderen in hun geestelijk leven en ook in hun fysieke, materiële leven. Hij moest iedereen veranderen, het hart van iedereen, de mentaliteit van iedereen en het met elkaar omgaan, hoe mensen met elkaar omgaan. Dat kwam hij veranderen. Wat krom is, zal recht worden, staat hier ook. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. Dus hij zou komen reinigen. Hij zou wat slecht was of wie slecht was, goed maken. En degene die al goede dingen deed, die zou volmaakt worden. Want dat is wat de Heer Jezus kwam doen. Vele dingen onderwijzen. En God heeft altijd toegestaan, sinds de tijd van Adam en Eva, dat er rijken en armen zijn. En dat zal ook altijd zo blijven bestaan. Maar degenen die rijk zijn, moeten wel vrijgevig zijn. Ook delen. Dus ja, zodat armen in ieder geval het nodige hebben. Dat ze kleding hebben, voedsel. Dat zij geen modder of hout hoeven te eten, maar in ieder geval basiselementen hebben. Dat is wat de Heer onderwees, dat mensen vrijgevig moesten zijn en elkaar moesten helpen. En dat was ook het werk dat de Heer kwam doen op de aarde. En die toekomst, die beleven wij nu ook. Die toekomst waar de profeten in het Oude Testament het over hadden, dat is al begonnen. En de Heer onderwijst ons dus ook hetzelfde. Dat wij niet egoïstisch moeten zijn of jaloers of hebzuchtig of geldzuchtig. Dat we moeten werken in de maatschappij. En dat wij ook rijke mensen waarde moeten onderwijzen, zodat zij ook delen met anderen. Armen en rijken zullen altijd blijven bestaan totdat de wereld ophoudt te bestaan. Maar we kunnen wel met elkaar delen. Dus ja, er zullen wel armen zijn die fysiek arm zijn, die geen geld hebben. Maar als ze in ieder geval maar het nodige hebben. En wij voelen ons vandaag de dag rijk, maar rijk in het geestelijke, rijk in de Here. Omdat wij die geestelijke rijkdommen hebben. Omdat God ons bijstaat. Daarom zijn wij rijk. En dat is waar wij naar zoeken. Als wij tot God bidden, dan hoort Hij ons aan en Hij doet wonderen in ons midden. God doet van alles in ons midden en daarom voelen wij ons rijk en gelukkig en tevreden. Gezegend zij zijn naam. En in vers 5. Wordt het werk van de Heer Jezus Christus benadrukt. Alles wat Hij zou doen. De heerlijkheid van de Here zal geopenbaard worden. En alle vlees, oftewel alle mensen, tezamen zullen het zien. Wat zullen ze zien? De heerlijkheid van God. Deze belofte was niet alleen voor die tijd. Voor degenen die de Heer Jezus Christus in levende lijven hadden gezien op de aarde. Nee, dit is ook voor ons vandaag de dag. Waarom? Want hier staat, de heerlijkheid van God zal geopenbaard worden. En wij hebben de heerlijkheid van God geopenbaard zien worden in ons. En alle vlees of alle mensen tezamen zullen het zien. Wij zijn maar heel weinigen in de kerk. Degenen die de heerlijkheid van God hebben gezien. Ja, we zeggen over in meer dan 60 landen is de kerk al begonnen. Maar in vele landen zijn dit maar een aantal harten. 10 harten, 20. In andere landen zijn het wellicht 80 of 100 of 200 mensen die God kennen. En dat zijn eigenlijk maar heel weinig mensen. Als je kijkt naar de hele bevolking van het land. Maar wij vertroosten onszelf en wij nemen hier genoegen mee voor dit moment. Want we zeggen, ja, de heerlijkheid van God is geopenbaard in hun midden. Wij hebben de heerlijkheid van God gezien. Meer dan 50 jaar lang ben ik de heerlijkheid van God al aan het zien. Dus dit vers 5 van Jesaja 40 wordt vervuld. Is al vervuld en wordt nog steeds vervuld. Want hier staat: de mond van de Heere heeft gesproken en hij komt zijn woord na. Er zijn veel mensen die zeggen: ja, dit was voor de oude tijd. Dit was voor vroeger. Dit is nu niet meer zo. De Bijbel is niet meer geldig. Dit gebeurt niet meer vandaag de dag. Maar nee, God openbaart zijn heerlijkheid nog steeds in ons midden. Hij spreekt tot ons. Hij spreekt tot ons door profetieën en visioenen, dromen en openbaringen. En wat hij tegen ons zegt, dat komt hij na. Hij vervult dit. En dat is wat de apostel Paulus hier ook wilde zeggen over de Heer Jezus Christus. En laten we teruggaan naar Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 2. Dus de apostel Paulus was de goddelijkheid en de volheid en de volmaaktheid van de Heer Jezus Christus aan het benadrukken. Vers 9. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. In Christus dus woont heel de volheid van God. Vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem, in Christus. Dat is wat hij hier zei tegen die stad. Tegen die mensen dat zij aan het genieten waren van de geestelijke gaven en dat ze daarom volmaakt waren geworden in Christus. Vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Ja, daar hebben we het al over gehad. Dat in de oudheid, dat het ging om een fysieke besnijdenis voor de jongens. Maar in het evangelie van de Heer Jezus Christus is die besnijdenis geestelijk. De besnijdenis van ons hart. En daarom staat hier vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Dus het is Christus die die besnijdenis uitvoert. Als we in hem geloven, als God en als de Zoon van God, dan besnijdt hij ons hart. Dan neemt hij het lichaam van de zonde van het vlees van ons af. Dat trekt hij dan uit en hij bekleedt ons dan met heiligheid. Hij neemt die zondige tendentie uit ons weg en dan kunnen we heilig leven voor God. Dat is de besnijdenis, dat wij niet zondigen. Dat wij de zonde niet doen. Maar dit kunnen wij niet alleen bereiken. God moet ons hierbij helpen. De Heer Jezus Christus is het die dat wonder in ons verricht en die tendenties uit ons wegneemt. Dat is die besnijdenis van Christus en dat is wat de apostel Paulus hier aan het benadrukken was. Het werk van de Heer Jezus Christus en dat de Heer Jezus Christus God zelf is. Vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop. Met Christus. Dat zei hij hier tegen hen. Hier had hij het over de waterdoop. En we zien dus dat we in elk hoofdstuk veel verschillende onderwerpen tegenkomen. En ik probeer alles uit te leggen, zodat niets zonder uitlegging blijft. Dus hier gaat het over de waterdoop. U bent immers met hem begraven in de doop. In de waterdoop. Waarin u ook met hem bent opgewekt, met Christus, door het geloof. Dus wat betekent dit door het geloof? De persoon, man of vrouw, gelooft in Jezus Christus als Zoon van God en als God zelf. En als enige weg dat tot het eeuwige leven leidt. En als die persoon hierin gelooft, omdat hij het evangelie verkondigd krijgt, dan zegt die persoon: ik wil me laten dopen. Of wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Zo vroegen mensen altijd aan de Heere: wat moet ik doen? En ook aan de apostelen. En wat zeiden de apostelen? Laat jullie dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus laat jullie dopen in water en geloof in de Heer Jezus Christus als de enige weg tot verlossing. Dus jullie gaan niet meer de weg van de wet van Mozes volgen, maar de weg van Christus. En dan zullen jullie verlost worden. Als jullie dat op dit manier doen, dan zullen jullie zielen behouden worden. Dat was in die tijd zo en vandaag de dag nog steeds. Ja, vandaag de dag komen wij ook uit vele godsdiensten voort. Sommige godsdiensten die ook zeggen dat ze christenen zijn, maar vaak is dit een leugen. Want ik behoorde tot een godsdienst die ook christelijk werd genoemd, maar ze waren vol afgoderij. Er werden allemaal afgodsbeelden gebruikt, dus wat is dat dan? Ik moest mij bekeren tot een ware God, een onzichtbare God, in geest. En ook geloven in Jezus Christus, in geest, onzichtbaar. En daarom heb ik mij ook in water laten dopen. Want zo zei ik tegen de Heer, ik ga deze verbintenis met u aan, om u te volgen en om in u te geloven. Als een onzichtbare God. Zonder afgodsbeelden. En zo gebeurde dit ook in die tijd van de apostelen. Dus de doop, de waterdoop, ja. Soms doen mensen dit gewoon omdat hun familieleden dit tegen hun zeggen. Van ja, laat je ook maar dopen in water. Maar die personen gaan daarna niet door in de kerk. En dan heeft het geen nut. Die waterdoop, als wij niet trouw zijn, want God wil dat we trouw zijn, dat we doorgaan tot op het laatste moment. Goed, kijk hoe we uit elk vers zoveel onderwerpen halen, die belangrijk zijn. Dus, de waterdoop is een gelijkenis, waarin wij worden begraven en opgewekt worden uit de dood, maar op een symbolische manier. Het is iets symbolisch. Op een symbolische manier gaan wij dood en staan wij op uit de dood. Maar dat is dus die verbintenis die wij aangaan met de Heer. Als ik mij laat onderdompelen in het water en ik kom weer boven water, dan zeg ik dus, ja, ik ga u volgen, Heer. Ik kijk niet meer achterom. Ik ga alleen nog maar vooruit. Ik ga deze verbintenis met u aan. Zo wil God dat wij hier naar kijken. Vers 13. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. Dus hij zei hier over degenen die zich al hadden laten dopen in water. Daarom had de Heer hen al hun zonden vergeven. In die tijd, omdat ze daarna een ander leven zouden gaan leiden. Want als zij diezelfde zonden zouden begaan in hun leven, dan zou die waterdoop geen effect hebben gehad. Maar hier zegt de apostel, ja, jullie hebben jullie laten dopen in water. Toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, want ja, zij waren onbesneden. Zij behoorden niet tot het volk van Israël, dus zij hadden de fysieke besnijdenis nooit ondergaan. Ze waren dus onbesneden. Maar hier staat, hij heeft u samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Omdat ze op een andere manier waren gaan leven. Dus hun hart was besneden door Christus. En daarom volgden zij de Heer. Dat is wat er in vers 13 staat, dat ze dood waren in hun overtredingen en het onbesneden zijn van hun vlees. Maar dat Christus hen levend had gemaakt door al hun zonden en overtredingen te vergeven. Vers 14. Wat gebeurde er toen? Toen zij de geestelijke gaven begonnen te ontvangen. Dat Christus het handschrift dat tegen ons getuigde uit had gewist. De wet van Mozes. Het handschrift dat tegen ons getuigde. De wet van Mozes. Dit was tegen de heidenen tegen de onbesnedenen. Maar de Heer had het weggenomen. De Heer had het aan het kruis genageld. Dat heeft de Heer gedaan. Wat een wonder. Op het kruis van Golgotha heeft de Heer Jezus Christus dit handschrift dat tegen ons getuigde uitgewist. Op het kruis van Golgotha, gezegend zij de naam van onze Heer. Hier staat, dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Maar laten we eerst, voordat we hier verder gaan, laten we even naar Efeze hoofdstuk 2 gaan. Iets terug in de Bijbel. Efeze hoofdstuk 2. Iets terug voordat we verder gaan. Want dit is belangrijk om te lezen. Efeze 2. Want we gaan het heel even hebben over de wet. Over dit handschrift dat tegen ons getuigde. Waar had apostel Paulus die over gehad toen hij zei dat het handschrift dat tegen ons getuigde uit was gewist? Dat handschrift met de bepalingen. Efeze 2, hoofdstuk 2, vers 11. Bedenk daarom, dit zei de apostel Paulus tegen degene in Efeze. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees door de Joden, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Zo leefde de mensheid in de oude tijd, zonder God en zonder hoop. Want God was God van één volk, van het volk van Israël. En de rest van de wereld was zonder hoop, zonder God. En wij zijn uit die generaties van die heidenen voortgekomen. Maar, hier staat vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, de heidenen net zoals wij. En waarom zeggen wij ja, net zoals wij? Want wij behoorden niet tot het volk van Israël, of wij leefden niet onder de wet van Mozes. En daarom waren wij bevonden ons in dezelfde situatie als de heidenen in die tijd. Dus hier staat vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, zonder God, zonder hoop, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Het bloed op het kruis van Golgotha. Vers 14. Want Christus is onze vrede die beiden één gemaakt heeft. Beide volken heeft hij één gemaakt. Het Joodse volk, samen met de heidenen en de rest van de wereld. Daar heeft hij samen één volk van gemaakt. En hier staat dus, door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Zo had hij één gemaakt van beide volken. Dit was een onzichtbare muur. Een onzichtbare scheiding. Maar het volk van Israël was de enige die het recht had op de openbaring van God, de raad van God, de leiding van God, wonderen, tekenen van God. Zij waren de enigen. God zei tegen hen, jullie zijn mijn volk. En de rest was hiervan buitengesloten. Dat was die tussenmuur of die scheiding tussen het Joodse volk en de rest van de wereld. Of tussen degenen die besneden waren en niet besneden waren. Vers 15. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Wat een prachtig werk van onze God. Wat heeft hij gedaan met de hele mensheid, met alle volken? God heeft door middel van de Heer Jezus Christus één volk gemaakt van de hele wereld. En laten we nu weer verder gaan in Colossenzen. Laten we weer teruggaan naar Colossenzen 2, vers 14. Nu begrijpen we dus wat we hier hadden gelezen in vers 14. Dat het handschrift tegen ons getuigde, maar dat het was uitgewist. Dat het aan het kruis was genageld. Vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En die overheden en die machten, die Christus had ontwapend. Hij had het hier over de kracht van de vijand, van de duivel. En al zijn demonen, kwade geesten. Dat zijn die overheden en die machten die op de aarde werkzaam zijn. Die mensen aanvallen, mensen gebruiken om andere mensen kwaad te doen. Die zetten vele mensen aan om slechte dingen te doen en tegen God op te staan. Dus deze overheden en deze machten, die ook heersen in grote wereldleiders, sinds meer dan duizenden jaren geleden. Sinds de tijd van Adam en Eva kunnen we zeggen dat er altijd machten zijn geweest, machten van het kwaad. Die in koningen heersten, leiders, regeringsleiders, heersers, hoe we ze ook noemen. En die kwade krachten, die komen in hen en heersen over hen. En daarom leiden zij hun rijk of hun land op die manier, op een slechte manier. Het gebied waar zij de baas over zijn. Zij doen dit zonder God, zonder hoop. En zij kennen de barmhartigheid en de kracht van God niet en ook de hulp van God niet. Dus die overheden en die machten. In die tijd was er bijvoorbeeld het Romeinse Rijk dat 500 jaar over bijna de hele wereld heeft geregeerd. Dus dat waren de krachten van de duivel, al die kwade geesten die in hen waren gaan heersen en daarom deden ze zoveel kwaad op de wereld. Zoveel bloed vergoten, zoveel mensen gedood, zoveel offers gebracht. En wij lezen daarover als we de geschiedenis bestuderen. En vandaag de dag is dit nog steeds hetzelfde. Deze machten zijn nog steeds werkzaam in het hart van velen. Van degenen die God niet kennen, die God niet hebben. Die de wil van God niet kennen, de hand van God. Dus sinds die tijd, hier staat de Heer Jezus Christus, heeft de overheden en de machten ontwapend. Want de duivel was koning geweest. Maar de Heer Jezus Christus heeft tegen hem gestreden, tegen de dood en tegen de duivel. En hij had overwonnen, want hij was overleden, maar ook opgestaan uit de dood. En op het kruis van Golgotha heeft de Heer dus de dood overwonnen. En daarom had hij de overheden en de machten ontwapend. Want de duivel kon niet meer op eenzelfde manier met alle mensen omgaan op de wereld. Hij kon hen niet op eenzelfde manier gebruiken voor al het kwaad. Omdat de Heer Jezus ook zijn volgelingen zou hebben. En over de volgelingen van de Heer zou de duivel geen macht meer hebben. Want de duivel is nog steeds aanwezig over de hele wereld. En zorgt voor ziekten onder de mensen. Leed, pijn. En hij heerst ook over vele regeringsleiders en laat daarom vele mensen lijden. Maar als wij in God geloven en als wij in de Heer Jezus Christus geloven in geest en waarheid. Want God is geest, God is in waarheid. Wat doet de Heer dan? Dan ontwapent Hij de overheden en die machten, zodat ze ons geen kwaad meer kunnen doen. Want ja, mensen zelf hebben hier geen schuld aan. Zij zijn niet schuldig, dit zijn kwade machten van trots, jaloezie, hebzucht. bedrog die over hen heersen. Ja, zoveel zonden kunnen we opnoemen. Zoveel dingen die er gebeuren. Die machten, die kwade machten heersen over vele mensen. En daarom zijn er zoveel slachtoffers, zoveel mensen die lijden. En dat is ook die strijd die wij vandaag de dag voeren. De duivel kan ook tegen ons opstaan en ons vervolgen. Achtervolgen, ons kwaad doen. Maar God is bij ons en Hij beschermt ons. Dus de duivel kan iemand tegen ons opzetten. En die dan zegt, ja, ik ga je doden. Maar als de Heer dan zegt, ik ga je beschermen, er zal je niks overkomen. Dan blijven wij rustig en dan zeggen wij, ja, het probleem is opgelost, want God heeft gesproken. Hij kan mij bedreigen, die persoon, maar hij zal niets kunnen doen als God dit niet toestaat. En hier hebben we zoveel getuigenissen van, over hoe de Heer deze machten en deze overheden heeft ontwapend, zodat ze ons geen kwaad kunnen doen. En we hebben hier niet genoeg tijd voor om hierover te spreken, over al die grootheden van God. Maar we weten dat dit waar is. De Heer Jezus Christus kijkt altijd om naar zijn volk, naar degenen die dorsten en hongeren naar hem, zodat die machten in de lucht en de machten van de afgrond hen geen kwaad meer kunnen doen. En we hebben hier nog steeds een aantal versen te gaan. Ik ga ze snel lezen, want we hebben geen tijd meer. Maar toch ga ik ze snel lezen. Dus in vers 15 stond dat de Heer Jezus Christus de overheden en de machten heeft ontwapend op het kruis van Golgotha. Vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Dus degene die heidenen waren en nu christenen waren geworden, laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten, de rustdagen. Hij zei tegen hen, laat niemand jullie verplichten om al deze dingen na te leven, want dit is allemaal gebeurd, dit is allemaal teniet gedaan, door Christus op het kruis van Golgotha. De Sabbat, de rustdag, ja, we kunnen nu gewoon werken. Als we willen werken, kunnen we gewoon werken. Het is geen verplichting meer om een rustdag te nemen. Zoals in de oude tijd dit wel het geval was. En in die tijd waren er ook onreine dieren, bijvoorbeeld varkens, die niet gegeten mochten worden. Omdat dit een symbool was voor mensen die in zonde leven. Maar dit was allemaal een schaduw, een symbool. En als wij nu dus rein worden voor God, als wij goed beginnen te leven, dan zijn wij op een symbolische manier niet meer te vergelijken met onreine dieren, maar zijn we rein geworden. Dus we kunnen nu gewoon alles eten. Die onreine dieren bestaan niet meer als onreine dieren. Want de Heer Jezus Christus zei, wat ik rein heb verklaard, zie dat niet als onrein. Jullie kunnen nu alles eten. Alle dieren. En ja, uiteindelijk gaat het ook om onze smaak. Want ik hou er bijvoorbeeld niet van om slang te eten. Maar er zijn landen waar wel slang wordt gegeten. En dit is geen zonde. Maar ik doe dit niet. Niet omdat het een zonde is, gewoon omdat ik er niet van hou. Dus laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten. Dus dit was niet meer belangrijk. Dit was niet meer belangrijk. Wat is belangrijk? Dat we heilig leven, dat we geen zonde doen. In ons leven, vers 17, deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. En wat was het toekomstige ding? De Heer Jezus Christus die zou sterven op het kruis van Golgotha om een nieuw leven te bieden aan de mens. Dus deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Hier ga ik het op een ander moment over hebben, want dit is ook een belangrijk onderwerp, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor, over die engelenverering. Dat wij engelen niet moeten vereren of dat wij niet tot hen moeten bidden of hen dingen moeten vragen. Nee, niets daarvan. Hier staat, door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. Ja, dit zijn allemaal onzinnige dingen die de duivel in zijn hoofd heeft geplant, zodat die persoon engelen gaat vereren, of zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. Vers 19, en zich niet houdt aan het hoofd, Christus Jezus, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. De groei die God geeft aan ons geestelijk leven. God had dit allemaal geopenbaard aan de apostel Paulus. En dit is ook wat wij vandaag de dag zelf meemaken in de Here. Vers 20, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Dus hier wordt weer herhaald wat de wet van Mozes had onderwezen. En dat die fysieke dingen niet meer belangrijk waren. Vers 23. Deze dingen hadden wel een schijnreden van wijsheid. Want ja, het was een schaduw van de toekomstige dingen. Maar wat is belangrijk vandaag de dag? Niet meer die dingen, maar de weg van het pure evangelie volgen. De weg van onze Here Jezus Christus. Want kijk wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan. Onze God die mens was geworden, vlees, om onder de mensen te wonen. Hij deed dat prachtige werk. En Hij wil dat mensen gelukkig zijn. Hij wil dat mannen en vrouwen gelukkig zijn. Want God leren kennen is het allerprachtigste wat ons kan overkomen in ons leven. En ik nodig jullie uit, degenen die nog nooit de Bijbel hebben gelezen, om de Bijbel te lezen. En vertrouw op God. Maar op die onzichtbare God, die God in geest en waarheid. Dus kniel niet voor een steen of een boom of een beeld. Een afbeelding, een standbeeld, een schilderij. Nee, een onzichtbare God. Sluit uw ogen en hef uw handen op naar de hemel en begin tot God te spreken. En God zal u zegenen. Mogen God u zegenen. Ik hou van jullie allemaal. Laten we gaan bidden. Gezegende Heer, krachtig onze God. Hemelse Vader, wij danken u, onze God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Onze ware God, die ons heeft onderwezen. Sinds de oude tijd hebt u de volmaakte weg onderwezen. En wij zien in de Bijbel hoe u vele mensen hebt laten opstaan. Die uw woord hadden verkondigd. Die uw wil hadden gedaan en die van u hadden gehouden. En u hebt hen gebruikt als instrumenten om wonderen te verrichten. Om vele tekenen te laten zien aan het volk. U hebt uw profeten laten opstaan. Om vele beloften voor de toekomst bekend te maken. En die toekomst, daar genieten wij vandaag de dag van. En we weten dat u dezelfde bent. U verandert niet. Voor u bestaat de mode niet, technologie, wetenschap. Dat bestaat niet voor u, want u bent dezelfde. U bent dezelfde gisteren en vandaag. En u zult voor altijd dezelfde zijn. En u weet alles en u kunt alles. En u hebt ook mensen wijsheid gegeven en vele capaciteiten om vele dingen te ontdekken. Prachtige dingen op de aarde uit te vinden. Wij danken u daarvoor, mijn Heer, maar het belangrijkste is dat wij uw weg volgen. Dat is wat u van ons wil. Dat wij doorgaan op de weg van de volmaaktheid. En dat ons hart verandert. Dat wij ons hart veranderen met heel onze krachten. Heilige Vader, wij danken U. We hebben niet genoeg tijd om zoveel prachtige dingen tegen U te zeggen. Maar ik bid tot U, mijn Heer, en vraag U om in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, uw hand uit te strekken en wonderen te verrichten. Want er zijn vele mannen, vrouwen, kinderen, ouderen. Strek uw hand tot hen uit en bevrijd hen, genees hen. Zegen hen, ze zijn tot u aan het bidden, mijn Heer. En ze vragen u om een zegen, om gerechtigheid, om dingen op te lossen. Ruzies, conflicten weg te nemen, scheidingen, gebrek aan liefde, ontrouw. Vele lijden hieronder, mannen en vrouwen. En zij bidden tot u. Zij vragen u om hulp, mijn Heer. Dus zegen hen. Geef voorspoed en overwinning en vrede en geluk. Geef vreugde en blijdschap. En neem al die vallen van de duivel weg. Die machten in de lucht en die machten van de afgrond. Die mensen laten lijden. Die over vele mannen en vrouwen en kinderen heersen, zodat zij slechte dingen doen of lijden of verdrietig zijn of u niet volgen. En daarom zijn wij hier, mijn Heer. Want wij hebben uw weg leren kennen, uw woord. En we weten dat u bestaat. We weten dat u die krachtige God bent en dat u ons antwoordt. En daar danken wij u voor. Want u hebt zich geopenbaard in ons midden en daarom voelen wij ons zo trots, mijn Heer, opdat wij u kennen. En wij zijn hier niet door beschaamd. Wij verkondigen uw naam over alle uithoeken van de aarde. Wij danken u, mijn Heer, Heilige Vader, voor uw werk in de naam van de Heer Jezus Christus. Wij danken u voor al uw zegeningen en Heer, wij vragen u ook om al die hekserijen en tovenarijen weg te nemen. Zegen, bevrijd hiervan. Er zijn zoveel mensen die hun toevlucht nemen tot tovenaars en spiritisten. En zoveel kwaad verrichten. In de woningen over de mensen. Toverspreuken uitspreken. Bescherm, mijn Heer, uw kinderen. Bescherm degenen die de beslissing hebben genomen om uw weg te volgen, mijn Heer. Zegen hen in de naam van de Heer Jezus Christus. Danken wij u, gezegend en geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Laten we koor 135 zingen. Wees vlijtig.
Wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat voor God. Wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat voor God. En de waarheid altijd recht snijdt, als een arbeider die niet beschaamd wordt. Beijver je om zo voor de Heer te staan. Wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat voor God. Wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat voor God. En de waarheid altijd recht snijdt, als een arbeider die niet beschaamd wordt. Beijver je om zo voor de Heer te staan.
De eer zij aan onze God, wij danken onze Heer. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders en zusters. Mogen God jullie allemaal zegenen. En voor de kinderen en voor jullie allemaal een grote omhelzing. Ik hou van jullie. Dank jullie wel. APPLAUS